Hoi, dit is weer een aflevering van Interviews uit de jaren 80. Dat zijn interviews, de naam zegt het al, die in de jaren 80 werden opgenomen voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blinde Bibliotheek, waarvoor ik de redactie deed. Mijn naam is Bob van der Hauven. Dynamics, zo heette dat gesproken tijdschrift, sprak ik vaak in samen met Angèle Witteveen. De interviews deed ik meestal zelf, al werden ze soms ook verzorgd door onze technicus Willem Lommers en een enkele keer door Angèle. In 1988 begon ik naast het werk bij de Blinde Bibliotheek met het inspreken van mijn eerste tekenfilmrollen, de neefjes Kwikwek en Kwak in de Disney-serie DuckTales. De belangrijkste tegenspeler van de neefjes in die serie was natuurlijk oom Dagobert, een rol die werd ingesproken door de acteur Sacco van der Made. Op 17 mei 1988 bezochten Angèle en ik Sacco thuis in Zoetermeer. Kort daarvoor was hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Een extra reden om hem te interviewen. Deze keer deed ik de techniek en Angèle het interview.
In huis bij de acteur Sacco van der Made, die pas geridderd is. U bent ridder in de orde van Oranje-Nassau geworden.
Ja. Op mijn 70ste verjaardag is de burgemeester, kwam ineens bij me met zijn vrouw en 5 fotografen en wat journalisten en zo. Dus ineens was de kamer vol op tweede paasdag. En toen dacht ik nog wat aardig van die man, dat hij me op mijn 70ste persoonlijk komt feliciteren. En toen haalde hij op een gegeven moment zijn ketting voor de dag. En die hing die om en toen zei hij nu het officiële gedeelte. Toen deelde hij me dus mee dat ik tot ridder in de orde van Oranje-Nassau was benoemd. Ja.
U wist daarvan, het was echt donderslag bij helderheden.
Ja, het was echt een volledige verrassing. Mijn vrouw wist het uiteraard veel eerder, die wist het al in november. Maar die hebben het geweldig stilgehouden met de kinderen. En zo was de verrassing compleet.
Nou, nog hartelijk gefeliciteerd daarmee natuurlijk. Ja. En wat betekent het voor u?
Het is een erkenning. En het is een erkenning van het feit dat dus wat je gedaan hebt niet helemaal onopgemerkt is gebleven, zou ik zeggen. Veel meer zou ik er ook niet in zien. Mm-hmm. Maar ik vind het wel leuk.
Ja, natuurlijk. Hoe bent u begonnen? Ik weet dat u eigenlijk van alles hebt gedaan, maar waar bent u mee begonnen, uw loopbaan?
Ik ben begonnen voor 2,50 per avond in 1946, 45 bij Pierre Balladux in Den Haag, in het Zuiderpark, als zwijgende broeder in Jozef in Dothan. Ik had in de oorlog, had ik in Amsterdam al eens een keer samen met Liane Saalborn een soort edelfiguratie in een stuk van Goldoni. Dat was dus de eerste keer dat ik echt betaald kreeg voor bij Cor Hermes was dat in Amsterdam.
U hebt altijd in uw hoofd gehad dat u acteur wilde worden en u hebt daar ook een opleiding voor gevolgd? Of?
Nee, ik heb... De toneelschool heb ik een half jaar als hospitant bezocht in de oorlog. En dat wil dus zeggen als toehoorder, mag je zelf niks doen. Dat raad ik niemand aan, want dat is iets heel verschrikkelijks. Als je zelf niks mag doen en je mag alleen maar kijken hoe lelijk anderen het doen. Maar ik had toen wel les, privéles bij Louis Saalborn. Daar heb ik een jaar gelest. Tenminste bijna een jaar bij hem thuis. Want die mocht niet spelen, die was Jood, maar die was toch, mocht hier blijven en die gaf hier en daar een enkeling gaf hij les. En daar heb ik wel natuurlijk veel aan gehad, want het was een geweldige acteur, Louis Saalborn.
En toen bent u van de rollen van 2,50 opgeklommen?
Toen werd het een tientje, want toen was ik niet meer zwijgende broeder, toen werd ik vrachtmeester, de vrachtmeester die Jozef koopt. Toen kreeg ik een tientje per avond en zo successievelijk is het iets meer geworden in de loop der jaren.
En bent u toen, dus dat was echt het toneel waar u toen mee begon?
Ja.
En de hoorspelen?
In 1948 ben ik bij de radio gekomen. Ik heb 5 jaar bij die hoorspelkern gezeten. Maar toen, eigenlijk na 2-3 jaar, wou ik daar al weg. Want ik wou toch aan het toneel. En op een gegeven moment ben ik toen in 1953 begonnen bij Rob de Vries in Arnhem. Bij Toneelgroep Theater. Daar heb ik 1 jaar of 3 gezeten. En toen ben ik bij het Zuidelijk Toneel terechtgekomen. Van Louis Sauborn en Lo van Hensbergen. En nou, toen ben ik met Rotterdams Toneel. Daar heb ik 14 jaar gezeten. Eerst bij Ton Lutz en later bij Rob de Vries. En toen ben ik naar Drachten gegaan, bij de toneelgroep Noordercompagnie, bij Jaap Maarleveld. En toen de laatste 8 jaar bij de Haagse Comedie. En toen was ik 65, dus toen moest ik met pensioen.
Moet je dan officieel met pensioen? Is dat...
Je mag dan niet meer officieel in dienst zijn van een gesubsidieerd gezelschap. En ik heb altijd bij een gesubsidieerde gezelschap gezeten. Maar toen ben ik dus in de vrije sector terechtgekomen, wat me bijzonder goed bevalt. Ik heb eerst Anne Frank gedaan en nog eens een gastrol bij de Haagse Comedie. En toen heb ik 3,5 of 4 maanden opgesloten gezeten in Baren in verband met de Brekers die nu uitgezonden worden op het ogenblik. Op maandagavond. Met Johnny Kraakamp en Rijk de Gooier en Adèle Bloemendaal. En nu heb ik een tournee van 80 voorstellingen net achter de rug met Josephine van Gasteren, mijn zuster en ik. Een blijspel wat door Jos Brink geschreven is. En volgend seizoen ga ik met Georgette Hagedoorn op stap. Ook weer in een spel van Jos Brink. Dat speelt in een bejaardentehuis, daar ben ik een van de jonkies. Daar speelt dus Georgette Hagedoorn 78 en Jack Bo 80. En Georgette Rzewski 76 en Truus Spijk, allemaal 75, een stuk ouder dan ik nog. En Guus Verstraeten. En daar ga ik volgend jaar ook weer 80 voorstellingen mee doen, tot half april 89.
En u ziet er niet tegenop tegen het reizen weer en zo wat daarmee samenhangt?
Wacht, nee. En ik word nu zelfs heel luxe gehaald en gebracht, want ik heb mijn hele leven altijd zelf gereden. Maar dat doe ik niet meer. Dat vind ik een tikkie te veel worden.
En is dat een komedie? Is het een soort musical? Of
wat ja, moet dat wordt een musical.
Moet u ook zingen?
Ja, Bert Stoots, dat is de muzikus, de pianist die het begeleidt, maar die ook de muziek maakt bij de liedjes. Maar wat het allemaal precies wordt, weet ik nog niet, want Jos is het nog aan het schrijven, of hij is er misschien mee klaar. Maar...
Hebt u ooit eerder gezongen op toneel?
Nou, wel eens in Irma La Douce, destijds bij het Rotterdams Toneel, maar eigenlijk geen solo, nee, dat niet. Altijd zo, in het koor.
Die gezelschappen die u daarnet noemde, waar u dus deel van uitgemaakt, die zijn praktisch allemaal opgeheven.
Praktisch wel, ja. Ja, dat we zeggen, het Rotterdams Toneel bestaat nog wel, maar dat heet nou het Rood Theater. De Haagse Comedie scheidt er dus nu mee uit, na 40 jaar. Dat komt nu in handen van Hans Croiset. En, nou ja, het Zuidelijk Toneel is er ook niet meer en...
Wat vindt u daarvan? Vond u het ook nodig dat de Haagse Comedie vernieuwd werd?
Nou, of
dat...
ik niet, maar wie ben ik? Alles moet vernieuwd. Het is niet altijd verbeterd, maar het moet wel vernieuwd.
En wat vindt u van het experimenteel toneel? Nou, gaan ze daar niet onmiddellijk aan beginnen bij de Haagse Comedie, maar toch...
Weinig of geen affiniteit mee. Hmm. Ik heb wel... is in die stukken gestaan in Rotterdam, in dat kleine Piccolo theatertje bij de Schouwburg, daar deden we dan ook wel eens. Maar dat is niet mijn pakje aan. Dat is not my cup of tea, zou Gerste Stee zeggen.
En de rollen die u hebt gespeeld tot nu toe, wat zijn dat voor soort rollen? Is het...
Nou, dat is alles. Ik bedoel, ik ben een van de weinige acteurs van de 300... die in de lexicon, de toneellexicon, dat is een heel dik boek van 300 acteurs vanaf half de vorige eeuw tot nu toe. Maar ik besla daarin ruim een pagina. En er zit een hoop kleine rollen heb ik gedaan van mijn leven, van alles. Dus eigenlijk niks wat ik niet gespeeld heb. Behalve dan de Hamlet of zo. Maar
dat had u dat? Vindt nee, u dat een gemis?
Nee, maar ik noem maar. Ik heb ontzettend veel rollen gespeeld. En nu, op latere leeftijd, worden de rollen steeds groter. Dat is wel het grappige. Dat ik, ben blijkbaar een laatbloeier. En die rollen die ik nu bij Josephine van Gaster ook, dat was echt een dragende rol. En die heb ik er in mijn leven eigenlijk niet zo gek veel gespeeld.
En u hebt daar. Nou ja, u bent natuurlijk nog helemaal fit en dus, u kunt nog alles aan, maar u hebt daar geen moeite mee dan om nu op latere leeftijd dan misschien grote teksten te leren?
Ja, ik moet wel leren hoor, maar dat heb ik altijd moeten doen. Ik was niet een jeppelui die nemen alles van de repetities. Die hoeven nauwelijks te leren, maar dat was bij mij niet zo. Ik heb altijd moeten stampen. Dat is nog zo.
En zo'n stuk als dat van Jos Brink dan nu, dat nieuwe stuk, hoe lang is de repetitietijd daarvoor?
We beginnen 3 oktober en ik geloof dat we zoiets van 10 november met de eerste try-outs beginnen. Tot 10 december en dan is de officiële première in Haarlem. Maar dan hebben we het een keer of 10 gespeeld en dan spelen we tot half april 89.
En gaat u dan ondertussen ook nog door met de Brekers, of is dat een...
Nee, de Brekers is, dat wordt altijd per serie opgenomen, hè. De eerste keer 7. En dan neem je op, laat ik zeggen, maandag lezen, dinsdag in decor repeteren, woensdag komt de eerste camera's erbij, donderdags ook camera en dan alvast een opname en dan vrijdags generale en 's avonds opname met publiek. Dus iedere week een deel. Hè?
Dat wordt met echt publiek gedaan?
Ja, live audience, zoals dat in goed Nederlands heet. Maar dat is met 300-400 mensen zitten er dan.
Hey, krijgen we een feestje?
Ja, dat heeft u heel juist uitgedrukt, meneer De Breker. Ik ga jullie aan mijn verloofde voorstellen. Oh, ik ben nog zo verliefd.
Jij ook al?
Ja.
Ja, ik ook. Ja, ik ook nog steeds hoor. Een lekker gevoel is dat, hè, pannenkoek? Ja. Hoe heet ze?
Dat lijkt mij op het moment niet zo verschrikkelijk belangrijk.
Ze is geweldig. Oh, Truusje.
Ja, Truusje ook, ja. Ja, maar is meer mijn verloofde, hè.
Ik hou van Truusje.
Weet je wel zeker dat het haar naam was, hè? Was het niet Guusje?
Nee, ik weet het zeker. Truusje.
Nee, maar wacht eens eventjes. Wacht nou. Hoe zag die Truusje van u er dan uit?
Oh, prachtig.
Ja?
Ja.
Had ze zo'n donkergrijze jas aan, met zo'n grote kraag met die zwarte knopen en een hele zachte mooie stem?
Ja, en krullen in haar haar.
Dat is mijn Truusje.
Ik vind het wel geinig.
Ja, seksmaniac.
En wat is tot nu toe eigenlijk wat heeft u het liefst gedaan tot nu toe? Want u hebt ook films gedaan en
ja, ik heb altijd graag camerawerk gedaan hoor. Ik ben erg gecharmeerd van camerawerk. Maar ja, dat is tenminste hier in Nederland zelden lonend. Of je moet... Tegenwoordig zijn er figuren die er dus een hele dikke boterham aan verdienen, maar dat was vroeger al helemaal niet zo. Je moest er altijd toneel bij doen, minstens. Of toneel deed je, en dan kon je er wel eens een film. En toen, langzamerhand met de televisie is dat natuurlijk steeds meer geworden. Maar een van mijn mooiste rollen is geweest van Arthur Miller, The Prize. Daar heb ik toen in 1969 een toneelprijs voor gehad. Dat was een oude Joodse opkoper van meubelen. Een oude immigrant in New York. Dat was een hele fijne rol.
En hoe gaat dat nu met die televisieseries en zo? Dat wordt nog allemaal echt geregisseerd? Of mag je daar veel zelf?
Nee, dat mag je niet veel zelf. Want dat is... Vaak kom je aan spelen nauwelijks toe, omdat je precies op dat plekje moet staan of dat shot. Je moet vreselijk met die techniek rekening houden. Hè? Met, met televisie.
En mijn zuster en ik, door wie wordt dat geregisseerd?
Dat werd geregisseerd door Eddie Habbema, die nu nog de aftredende directeur van de Haagse Comedie is. En die heeft dat begin van dit seizoen, heeft hij dat bij Joop van den Ende geregisseerd. Het was productie van Joop van den Ende. Mm-hmm. En nu, het komende seizoen, zitten we bij Peter Paul Tobi, die is de producent van dat stuk, het nieuwe stuk van Jos Brink.
Wat voor eisen stelt u aan een regisseur? Ja, een regisseur stelt natuurlijk eisen aan de spelers, maar wat vindt u een goede regisseur?
Nou ja, de grootste die we hier hebben is natuurlijk altijd nog Ton Lutz. Ja, dat is een kei en die heb ik dus in de beginjaren, in de begin 60 in Rotterdam ook meegemaakt. En dat is een van de grotere. En ja, wat voor eisen stel je eraan? Ik vind het erg prettig als ze me mijn gang laten gaan, met aanwijzingen. Hè? En ik ben niet erg dol op een regisseur die alles voordoet of alles vreselijk in een keurslijf prangt. Daar ben ik nooit zo van gecharmeerd. Omdat ik meestal zelf al aardig in de richting zit, van als ik mezelf een beeld maak van wat het moet worden, dan meestal laten ze me vrij aardig gaan. En dan is het goed als je zo'n vent als Lutz hebt, die dan daar de goede aanwijzingen bij geeft en de finishing touches aanbrengt en de regievondsten. Dat is natuurlijk dat is heel belangrijk. Een regisseur is verschrikkelijk belangrijk.
U hebt zelf ook wel eens geregisseerd?
Ja, maar alleen amateurs. Enkele keer, als ik geld nodig had. Want ik ben niet zo'n. Ik ben niet zo'n regisseur, eerlijk gezegd. Van überhaupt van zeggen hoe anderen het moeten doen, is niet mijn sterkste zijde geweest.
Nou, dat denkt u zelf. Maar u vond het niet zo leuk ook om te doen?
Jawel, ik vond het wel leuk, maar ik heb moeten zeggen, ik heb er natuurlijk ook erg weinig tijd voor gehad. Want ik heb behalve dat ik dus mijn toneelcontract ieder jaar weer, en dan speelde ik toch 4-5 rollen soms per seizoen, plus nog met je televisie en mijn radiowerk wat ik er altijd bij gedaan heb, ook uit financieel oogpunt al, dat dan had ik niet zo gek veel tijd om ook nog te gaan regisseren, maar ik heb er nooit naar gestreefd om nou bij een beroepsgezelschap vreselijk mijn best te doen om een regie in handen te krijgen eigenlijk. Dat komt ook bij dat ik te lui ben waarschijnlijk. Ik ben van nature vrij lui.
Nou, als je uw dagindeling, of tenminste uw programma nu.
Maar dat is allemaal, laat ik zeggen, wat ik moet. Maar ik ben zelf, als ik dan eenmaal vrij ben, dan zit ik, dan zit ik ook. En dan heb ik het wel gezien. Ik ben niet zo'n vreselijk actieve figuur.
Waar u nou dus ook heel druk mee bent, dat is die DuckTales. Ja. Hoe kwam u daarbij?
Door Arnold Gelderman heeft me daarvoor gevraagd. Ik had dus zelf meer met Arnold gedaan. En ik heb vroeger in Rotterdam, heb ik hem ook als acteur, als collega meegemaakt in de begin jaren 60. En die vroeg me dus voor die Dagobert, dat we zeggen om te komen proefspelen. Nou, dat was meteen goed. En daarvan ga ik er 95 doen. Dus dat is nogal een klus. Maar het is eigenlijk leuk om te doen, maar vreselijk vermoeiend, want je moet per seconde je tekst zeggen. Hè? Op seconde 30 moet je dat zinnetje moet je eruit knallen en dan moet het nog back synchroon, of eigenlijk mond synchroon, maar ik neem de vrijheid om bij een eend van een back te spreken. Dus ik moet back synchroon moeten we dat spreken. En dat is, en dat moet precies kloppen. Want dat is ieder vaak over en zo natuurlijk. En je krijgt het ding dan voor het eerst voor je neus, want je hebt dat niet voorbereid of zo. Want
je krijgt de tekst niet eerder.
Nee. Mm. En ik weet ook niet eens wat over gaat vaak. Mm. Je krijgt de beelden en dan, uit de beelden zie je dan op een gegeven moment. En je hebt de Amerikaanse tekst, hè, die hoor je door je koptelefoon. Dus daardoor heb je al wel ongeveer de intentie van. Mm-hmm. wat het moet zijn, wat de bedoeling is eigenlijk.
Hallo, graantekoop. Nee, ik koop niet. Ik verkoop zoals iedereen. Oh, had ik het maar bij Piepkuikens gehouden.
Hé, oom Dagobert. We hebben ook een boerderij. Met mieren.
We hebben ze allemaal een naam gegeven.
Ze lijken erg op u, oom Dagobert. Ze doen niets liever dan werken.
Hé, ik weet iets. We laten oom Dagobert zien hoe we ze voeren met suiker.
Ja, goed idee. Ja, kom mee.
Bah, wat kleiner is dan een stuiver is niet eens 2 cent waard. Hallo, graantekoop.
Meneer Turk, ik heb een fantastische ontdekking gedaan.
Nu niet, Willy. Ik zit op mijn nek in onverkocht graan.
U weet dus, u hoort alleen maar Dagobert, u bent niet met de andere spelers, of het,
nee,
u zit daar alleen Dagobert te doen?
Ja, nee. Ja, soms als ik het geluk heb, dan hoor ik de stemmen van de neefjes. En daar reageer ik dus op, maar op de seconde die daar steeds op dat beeld loopt ook, hè. Het is echt seconde, een onderdeel van secondenwerk dat je, maar dat...
En hebt u wel eens vaker tekenfilms nagesynchroniseerd? Of is dit de eerste keer?
Ook niet de eerste keer. Ik heb ook Heidi, heb ik bij Arnold Gelderman, heb ik ook eens een hele kwaadaardige butler, heb ik daarin gespeeld. En ook wel eens commentaar bij natuurfilms of van. Maar ik heb dat niet zo vreselijk veel gedaan hoor, verder, maar toch wel.
Wat vindt u zelf van het eindresultaat van de Brekers? Van de tekst van Piet Reumer?
Nou, of Peter Reumer. Ja, ik heb erg veel bewondering voor Peter. Ik vind ik sowieso voor lui die kans zien om in een verhaaltje van een half uur met nog een leuke dialoog en nog een pointe aan het slot iedere keer. Ik vind dat erg knap en ik vind dat hij erg leuke dialogen heeft geschreven, Peter, hoor. Ja.
Daar wordt weinig meer aan veranderd tijdens het spel? Of...
Nee, niet zo gek veel. Nee, hier en daar. Maar, en voor de televisie, kijk, want ik heb eerst 30 van die hoorspelen van hem gemaakt. Hè, en daar zijn we mee begonnen. Het was oorspronkelijk alleen als hoorspel van een half uur. En toen tijdens die... opnames van die hoorspelen, toen raakten wij zo enthousiast dat toen heeft de regisseur Hero Muller van de AVRO van de hoorspelen, die heeft toen voorgesteld onder televisie en toen is het dus bewerkt voor televisie. En nu hebben we dus in totaal 20 van die televisiespelen ervan opgenomen. Mm-hmm. Nou, ik hoorde van Johnny Kraaikamp dat die belde me toevallig vanwege mijn ridderschap. Maar die zei dat het over het algemeen, ik geloof 3 miljoen luisteraars of zoiets, en een waardering 7.1 of zoiets, nou dat schijnt dan redelijk te zijn.
En moet er wel eens, u zei net dat het dus met live publiek wordt opgenomen, moet er wel eens een scène overgedaan worden?
Ja, dat is de grote attractie voor het publiek natuurlijk, dat ze die keuken... Dat ze in die keuken van die televisie, dat ze dat eens meemaken en stoppen. En die zijn er geregeld natuurlijk ook.
Is het wel zo dat er iemand staat die aangeeft wanneer er geklapt of gelachen wordt?
Jawel, ook, nou gelachen niet, maar wel van het applaus ook, we zijn aan het slot. Dat ze niet te vroeg of niet te laat gaan applaudisseren.
En gaat u zelf nog wel eens, of hebt u er tijd voor of belangzaam om zelf nog wel eens naar het toneel te gaan? Dus...
Nou, heel weinig. Ik ga heel weinig naar het toneel. Ik ga nu 3 juni ga ik naar het afscheid van de Haagse Comedie. Naar dat stuk wat ze nu spelen. Ik weet niet, een of ander stuk. En dat is dan tevens, is daar een afscheidsfeestje aan verbonden voor oud-medewerkers en medewerkers. En dan wordt het de Hollandse Comedie. Hè?
Oh, Happy Endings heet het gewoon.
Happy Ending, ja. Happy Ending, dat is het. En dat ga ik dus zien. En ik heb dit jaar gezien, in begin in oktober, van Johnny Kraaikamp, de fantast. I'm not Mr. Rappaport. Dat vond ik grandioos. Voor mij mag hij zo de Louis d'Or weer hebben, hoor, van het jaar. Voor de mooiste toneelrol.
U hebt ook nog, ik weet niet hoe lang geleden, gelezen voor de Blindbibliotheek in Rotterdam,
ja,
hè?
Ja, ja, dan ben ik in de jaren 60, toen ik in Rotterdam woonde, heb ik dat al gedaan. En toen ben ik in begin 70 ben ik naar Drachten verhuisd, daar heb ik een jaar of 4 gewoond. En daarna naar de Haagse Comedie. Enfin, toen heb ik een hele tijd niet gelezen weer. En nu sinds 2 jaar eigenlijk ben ik weer aan het lezen geslagen. Nu, vorige jaar heb ik nog een heel dik boek gelezen van de oorlog in de Pacific. Maar ja, dan ga ik weer repeteren en dan staat het weer een tijd stil, het lezen. Maar ik doe het. En doe het al in Rotterdam, hè. Dat is mijn vaste stekkie. En dat is heel prettig en gezellig.
Mocht u zelf uitzoeken wat u las? Had u een speciale voorkeur?
Nou ja, en dan zochten zij wat uit en ze lieten ze me zien en dan las ik het en dan zei ik ja, dat is goed. Maar ik heb grote bewondering voor mensen die ook studieboeken en zo, hè, heel ingewikkelde studieboeken voorlezen en met wiskunde en zo zelf zegt erin dat... En dan ook in andere talen natuurlijk.
En hoe ziet uw werkweek er nou op het ogenblik uit? Bent u echt iedere dag met iets bezig?
Deze week toevallig zit ik iedere dag bij de radio. Of ik doe een Dagobert Dukje. Maar ik zit nou toevallig in een stuk van Frederik van Ede. Kleine Johannes zijn we voor de Tros de 4 dagen aan het opnemen. En daar zit ik ook in. Heel mooi. Je was de tijd ver vooruit, die meneer van Frederik van Ede. Maar hij is een schitterende sfeerbeschrijver. Hè?
En dat komt er ook goed uit in dit...
Dat dacht ik wel, ja. Ja,
dat lijkt me heel moeilijk om dat...
Ja. Ja. Ja, maar er zit een verteller bij, hè?
Oh, ja.
Of een vertelster in dit geval.
Uw gezondheid, dat hebben we het straks even over gehad. U...
Ja, ik spuit dus 3 keer per dag. Dat doe ik al 50 jaar voor tegen suikerziekte. En ik heb er erg veel geluk mee gehad. Want ik heb jarenlang eigenlijk alles gedaan wat God verboden had voor een suikerpatiënt. Maar dat laat ik nu wel uit mijn hoofd sinds ik last van mijn ogen heb.
Daar hebt u geen hinder van uw ogen bij u, bij het lezen of bij de rollen?
Nee, maar die ogen zijn toch een stuk achteruit gegaan. Hè? Maar dat is een, als je ouder wordt, elke suikerpatiënt krijgt last van zijn ogen. Dat is een vast item, dat hoort bij het suikerwezen.
U zei net dat u al 50 jaar dus spuit voor die suikerziekte. Ja. En maar heeft dat uw carrière bepaald? Ik heb eens ergens gelezen dat u ook nog aspiraties had om het zeegat uit te gaan.
Ja, ik heb vroeger als jongen wou ik ook wel naar zee. Ik wou sowieso altijd al als jongen van 13, 14, wou ik naar dat toneel, of liever gezegd naar de film. Maar dat was nog ver voor de oorlog, dus er was helemaal geen sprake van film hier. Maar ik wou toen wel graag naar toneel toch ook wel, maar daarnaast had ik... En het was voor de oorlog. Mijn vader wou het ook niet dat ik naar het toneel ging, omdat het was armoeleien. Het was ook inderdaad armoeleien, want ik heb toen uit die tijd voor de oorlog nog wel grote acteurs gekend die dan 200, 250 gulden in de maand verdienden. En dat waren de grote jongens, echt. Hè. Dus mijn vader zag dat helemaal niet zitten. Maar ik zou toen naar het toneel gaan, maar net in die tijd is toen... Toen was ik 20, toen is ontdekt dat ik dus suiker had. En toen viel er al een hoop weg, natuurlijk. Hè. En aan het toneel ook, heeft tot mijn 50ste wist niemand dat ik suiker had. Ik heb dat altijd heel verborgen gehouden, min of meer. Omdat ik was bang dat ze dan iets zouden krijgen van, maar die vent heeft suiker als die maar volhoudt of zo. Maar ik heb nooit een voorstelling gemist of een repetitie. In al die jaren, dus ik heb erg veel geluk gehad. Dat mag ik rustig zeggen.
Heeft u nog had u toen u dus 13, 14 was en u aan het toneel wilde, had u een bepaald idool? Had u iemand, een voorbeeld?
Nee. Nou, ja. Mijn eerste idool was, wat ik had, was Jean Gabin. Een grote Franse acteur. Die toen als jonge man, maar toen had hij al iets in zijn stijl van spelen wat mij erg aansprak en zo. Dat vond ik wel geweldig, ja.
Was u vroeger in de gelegenheid om toneel te zien?
Nee, want ik woon in Zeeland en daar werd praktisch geen toneel. Ik kwam daar voor de oorlog zeker niet. Tegenwoordig kom je in Middelburg of in Vlissingen, ga je wel spelen. Of in Goes wel eens. Maar toen in die tijd kwam er eigenlijk zelden of nooit een beroepsgezelschap in Zeeland.
U bent er niet mee opgevoed?
Nee. Helemaal niet.
Hebt u zelf kinderen?
Ja. Ik heb 2 zonen en een dochter. Oudste zoon is jurist. En mijn middelste kind, dus de jongste zoon, die zit ook in mijn vak. Dat is Guus van der Made. En dan heb ik nog een dochter van 25 en die gidst met bussen Fransen door het land. Die spreekt voortreffelijk Frans, behalve dat ook Duits en Engels en Spaans. Ze spreekt 4 talen vloeiend, maar Frans vooral, want dat heeft ze ook gestudeerd.
En uw zoon Guus, die heeft wel de toneelschool en zo, zoals
nee,
dat
nee, nee,
ook
nee,
niet?
Nee, hij heeft ook geen toneelschool, die is er ook zo ingedoken. En die zit nu bij Joop Doderer, die is nu een stuk aan het bewerken voor het volgende seizoen. Een Hollands stuk wat hij bewerkt voor de vrije sector. Voor Joop Doderer.
Speelt u wel eens met hem samen?
Ik heb wel eens, bij de Haagse Comedie hebben we eens een keer samen in een stuk gezeten, César. Maar verder eigenlijk, gaat hij zijn eigen gangetje. En, dat is niet eenvoudig voor jonge jongens om er te komen. Maar was het in onze tijd ook niet.
Heeft u als goed voorbeeld dus wat dat betreft?
Ja, ik hoop het van harte.
Sacco van der Made. Geïnterviewd door mijn collega bij de Blindenbibliotheek Angèle Witteveen op 17 mei 1988. Ook na dit gesprek heeft Sacco nog in tal van toneelstukken en tv-series gespeeld. Onder meer in Medisch Centrum West, Spijkerhoek, Vrienden voor het Leven, Vrouwenvleugel en Het Zonnetje in Huis. Behalve in DuckTales was zijn stem ook te horen in Belle en het Beest, waarin hij de rol deed van Monsieur Dark. Zijn allerlaatste televisieoptreden was in een aflevering van Baantjer in 1997. Dat was ook het jaar van zijn overlijden op 21 december. Sacco van der Made, de meester van de kleine rol. Al zal hij zeker ook herinnerd worden voor zijn fenomenale hoofdrol in DuckTales als Oom Dagobert. Die serie is tot op de dag van vandaag te zien, tegenwoordig op Disney+. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.